Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Smit en deze week gaan we het hebben over de toch weer schokkende uitkomsten van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid dat deze week is gepresenteerd in de Tweede Kamer. En wat ons vooral bezighoudt is dat de wortels van dat harde fraudebeleid veel dieper liggen en dat de beeldvorming over fraude eigenlijk al pakweg een halve eeuw dat beleid bepaalt. En dat bespreek ik met mijn collega Esther Lammers. Hartelijk welkom, Esther.
Ja, graag gedaan.
Om toch even bij het begin te beginnen, Esther. Voor degenen die het niet helemaal op de voet hebben gevolgd deze week. We weten natuurlijk allemaal al heel lang dat er van alles misgaat met dat fraudebeleid en het aanpakken van zogeheten fraudeurs. Het kabinet Rutte 3 is gevallen over het toeslagenschandaal. Wat heb jij deze week nou eigenlijk voor nieuws gehoord?
Nou, wat heel erg opviel is dat de systemen die tot de toeslagenaffaire hebben geleid ook van toepassing zijn geweest bij het UWV en bij gemeentelijke uitkeringen voor de bijstand bijvoorbeeld. Dat het een brede manier in het land is geweest om mensen op te jagen, te controleren, ze te discrimineren op grond van kleur, op grond van de wijk. Als ze in een arme wijk woonden, werden ze extra gecontroleerd. Waren ze alleenstaand ouder, werden ze extra gecontroleerd. Alle systemen die je eigenlijk niet wil in een democratische rechtsstaat, zijn gewoon genegeerd.
Ja,
en mensen dan werden eigenlijk vogelvrij verklaard.
En dan ging het dus niet. Kijk, dat rapport Ongekend Onrecht van een paar jaar geleden ging specifiek over toeslagen. Maar dit ging echt ook over uitkeringen, over alle soorten.
Ja, en ze hebben 30 jaar lang onderzocht. Wat ook betekent, het is geen incident. Het is echt langzaam opgebouwd en heeft geleid tot dit soort drama's. Hè, waarbij ouders tienduizenden tot sommigen wel 120.000 euro moesten terugbetalen, terwijl ze geen cent te makken hadden. Dat ze hun baan verloren, dat ze hun kinderen verloren. Dat zijn echt menselijke drama's die wij eigenlijk niet kunnen bevatten.
Nee.
En dat een overheid dat doet, dat is schokkend.
En het waren dus niet eens fraudeurs in veel gevallen, maar gewoon mensen die per ongeluk hun postcode niet hadden ingevuld of
foutje. En dat kwam dan weer door een forse bezuiniging. Dus er werd een forse bezuiniging opgelegd en dan ging en dan moest de afdeling die besloot dan, we gaan nog meer controleren op fraude, want dan halen we die bezuiniging wel weer binnen.
Ja.
Dat is een perverse prikkel, heet dat.
Maar goed, het nieuwe wat jij dus hebt gehoord is dat tot nu toe dachten we steeds van, nou, dat is alleen de Rijksoverheid en die toeslagen die daar fout in zijn. Maar het zit in alle bestuurslagen tot en met de gemeente aan toe.
Ja, en bij het UWV die de werkloosheid en de arbeidsongeschiktheidwetten doet. En dat betekent dat het systematisch fout zit. En dat is vrij ernstig. En wat ze ook concludeerden, dat is ook nieuw, is dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer erbij hebben gezeten, niets hebben gedaan en geaccepteerd hebben dat er hele slordige wetgeving kwam. En zelfs toen ze signalen kregen dat het niet goed ging, dat mensen vermorseld werden, hebben ze niet ingegrepen en de wetten gewijzigd. Dat is best wel een zwaar verwijt aan een parlement wat geacht wordt in het belang van burgers te handelen.
Ja, en het verwijt was aan zichzelf, hè? Want het was een Tweede Kamercommissie die.
Ja, dat is dus heel grappig eigenlijk. Of heel zuur, kan je ook zeggen.
Maar goed, ook
en
wel
een
gezond.
Ander verwijt, wat ook voor het eerst is gebeurd, is dat ze de journalisten ook een tik geven.
In welke
want ook
zin?
Journalisten die hebben aangejaagd dat er steeds harder beleid kwam. Door elk akkefietje dat er ergens een fraudezaak was, enorm op te blazen en dan naar de Kamer te rennen en te vragen, en wat ga je hier aan doen? Wordt het beleid nog harder? En zo niet, waarom niet? En dat veroorzaakte een soort spel waardoor het ook alsmaar harder werd, zegt de commissie.
Ja.
Nou, kan ik daar nog wel een kleine nuance in aanbrengen? Want er zijn ook journalisten geweest die de toeslagenaffaire boven water hebben gehaald.
Ja, dat waren onze eigen collega's Jan Klein-Nijenhuis destijds van Trouw en Pieter
Klein
van RTL. Die hebben natuurlijk een grote rol gespeeld in het aankaarten van die toeslagenaffaire. En die werden daarmee eigenlijk ook geholpen door Tweede Kamerleden, toch?
Ja, dat waren drie Kamerleden die ook op een gegeven moment dachten, dit is toch wel heel vreemd wat hier allemaal gebeurt. En die hebben ook met elkaar samengewerkt. En dat heeft dus wel de toeslagenaffaire boven water gehaald. Het gaat dan natuurlijk om Azarkan van Denk. Het gaat om Renske Leijten van de SP. En Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract.
Ja. Die destijds nog zelfs vanuit het CDA dit heeft aangekaart, toch? Nog voordat hij daar de deur achter zich
dicht. En daar heel veel tegenwerking van het CDA ook heeft gekregen.
Ja. Esther, dat rapport dat ligt trouwens daar voor jou. Het is een enorm boekwerk. Het weegt heel zwaar. Ik zie hem daar liggen. En daar staan ook allerlei conclusies in. Die zijn hard, zoals altijd. Maar wat waren nou eigenlijk de hardste voor jou?
Wat ik het allerhardst vond was dat de commissie de conclusie trekt dat de mensen die de overheid eigenlijk het hardst nodig hebben, het hardst zijn geraakt. Dat de overheid was blind voor de financiële gevolgen van deze mensen. Maar ook is de overheid verantwoordelijk geweest voor de gevoelens van schaamte en het huidige wantrouwen jegens de overheid. Dat er gewoon nu hele grote groepen mensen zijn die überhaupt niks meer bij de overheid durven aan te vragen uit angst dat zij ook in de shit komen als ze maar iets verkeerd doen. Ja, dat is natuurlijk, dan is het doel van die hele sociale zekerheid bij ons is gewoon weg.
Ja, dat komt hard aan, hè? Dan denk ik die conclusie voor iedereen die daarbij betrokken is. Hey, in het begin noemde ik al dat we het over beeldvorming gaan hebben. Of bepaalde beeldbepalende momenten in het verleden die echt bijna de hele maatschappij op een bepaald spoor hebben gezet. Wat schiet jou dan als eerste te binnen?
Nou, het heeft mij gewoon getriggerd dat je ziet dat er eigenlijk vanuit de politiek en vanuit de samenleving heeft opgebouwd het frame dat er massaal fraude wordt gepleegd met uitkeringen, met subsidies, met toeslagen. En elke decennium weer werd het weer herhaald. En als je iets maar lang genoeg herhaalt, dan gaat iedereen er vanzelf in geloven. We hebben in de jaren 70 begonnen ze er al over. In de jaren 80 hadden we CDA-minister Ruding, die het had over de Jan Saliegeest van burgers die liever bij tante Toes achter de geraniums blijven zitten. In de jaren 2000 zei minister De Geus dat het een idee fix is dat iedereen leeft om het goede te doen en daarom is een hard fraudebeleid nodig. En het heeft elke keer een stapje verder gezet in het beleid om fraude te bestrijden.
Een groeiend wantrouwen.
Een groeiend wantrouwen. En er is al eigenlijk vanaf het begin ook voor gewaarschuwd. Er was CDA-Kamerlid Hanny van Leeuwen. En die zei in 1974 in de Kamer: waarom wordt er steeds uitsluitend over deze groepen gepraat, terwijl andere groepen veel meer fraude plegen? Het benauwt mij. Ik heb het gevoel dat we bezig zijn met de verkeerde beeldvorming in de samenleving. Nou, met terugwerkende kracht heeft ze er helemaal gelijk in gekregen.
50 jaar geleden is dat, voor de goede orde.
Ja. Dat is 50 jaar geleden. Voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen, had ik ook jarenlang het idee, het is niet zo erg als er wordt gezegd. Het is meer een populair rechtspraatje. De commissie komt ook in het rapport met een heel leuk plaatje uit 2013 van PwC. Waarin ze de geschatte fraude per groep op een rijtje zetten. En dan blijkt uit dat plaatje dat de fiscale fraude is ruim 4 miljard en de sociale zekerheidsfraude is 153 miljoen.
Peanuts.
En toch gaat bijna alle aandacht naar het bestrijden van fraude in de sociale zekerheid. Dat is raar. Dat is onlogisch en disproportioneel. Maar voor mezelf is het, moet ik eerlijk zeggen, jij hebt het vast ook nog wel op je netvlies, was voor mij een omslagpunt wel de Bulgarenfraude.
Ja.
Ik weet niet of je dat toen ook nog.
Zeker, want dat was niet eens zo gek lang geleden. Hè? 2010,
2010
hebben we het over.
2010, ja. Inderdaad. En de enquêtecommissie zegt, vreemd genoeg, Dat is niet het kantelpunt geweest. Maar in mijn beleving is het wel een kantelpunt geweest. Omdat ik zat op die bank. Ik zag die reportage van RTL Nieuws. Die waren naar Bulgarije afgereisd. Want er zou massaal fraude gepleegd worden door Bulgaren. En ze lieten het beeld zien van een man met paard en wagen in een arm Bulgaars dorp. En die stond vrolijk met een oranje ING-pasje te zwaaien. En zei, dankjewel Nederland dat hij geld kon pinnen van de uitkeringen die hij had aangevraagd. Dat voelde zo onrechtvaardig, zo misbruik van ons systeem. Dat je ook denkt, ja, daar moeten we hard tegen optreden.
Ja, gewoon letterlijk Nederland als pinautomaat voor anderen. Hè, was
letterlijk,
het beeld.
Ja, dat was het beeld, precies. Nou ja, dus ook de hele Tweede Kamer ging eigenlijk vanaf dat moment om. Nee, we kunnen het niet hard genoeg aanpakken, want anders gaat het hele systeem naar de knoppen. Nou, daar is dus. Toen kwam er nog weer een harder fraudebeleid. En daar ging ook de Kamer gewoon mee akkoord. In de Eerste Kamer werd er zelfs, was het gewoon een hamerstuk. Hoefde er niet eens over gepraat te worden. Dus het imago wat je creëert over een bepaald probleem is alles bepalend voor het beleid wat er wordt gevoerd. En dat is eigenlijk, vind ik, de belangrijkste waarschuwing die je ook nu aan de politiek kan afgeven.
Ja, van, kijk ook even naar de cijfers. Kijk even hoe groot het probleem is.
Precies, precies. En of het proportioneel is wat je vervolgens aan maatregelen treft.
Dus dat was inderdaad een heel een beeld dat je bijblijft. Hè? Een Bulgaar met ING-pasje. Dat speelt dan jarenlang, kan je dat zo terughalen in je geheugen. Zijn er nog meer momenten daarna geweest waarvan je denkt, van nou, toen heeft de maatschappij als geheel weer een heel ander beeld gekregen.
Nou, toen is het dus jarenlang, vond niemand het interessant om te luisteren naar de zielige verhalen. De Nationale Ombudsman heeft er een paar keer een rapport aangeweid. Werd niet eens behandeld in de Kamer. Hij werd niet eens uitgenodigd. Dus iedereen had een soort desinteresse voor wat er gebeurde. Maar vanaf het moment dat dus zeg maar die journalisten van Trouw en RTL en die Kamerleden aan de gang gingen, zag je wel langzaam weer het klimaat wat bijtrekken. En een belangrijk moment was bijvoorbeeld een bericht dat een bijstandsmevrouw uit Weidemeren, die werd veroordeeld, die moest haar bijstandsuitkering met terugwerkende kracht terugbetalen, omdat haar moeder wel eens boodschappen voor haar deed. En die boodschappentas, dat was oneigenlijk steun voor die dochter. En de rechter gaf de gemeente gelijk. Maar in het land merk je een soort collectieve verontwaardiging dat het toch wel heel raar was als er zo werd opgetreden. En dat doet heel erg denken aan wat de begin jaren 70 ook was. Daar had jij het zo straks ook over. Over die tandenborstels.
Dat
sociaal rechercheurs gingen controleren of iemand in de bijstand misschien een tweede tandenborstel had.
De tandenborsteltellers.
Want dan was hij aan het samenwonen en had hij geen recht op een uitkering. Nou, daar was destijds hele grote verontwaardiging over, maar dat is jarenlang weg geweest. En met die Weidemerenzaak merkte je dat het weer een beetje terugkwam van wat is de maatvoering om mensen met fraude aan te pakken. Wanneer is het echt fraude? Wanneer is het survivalen?
Ja.
Want als je geen cent te makken hebt en toch allemaal uitgaven moet doen, dan heb je soms hulp nodig, ook van mensen om je heen.
Ja, maar natuurlijk ook meespeelt in die beeldvorming dan van die bijstandsmoeder, is dan natuurlijk een Nederlandse vrouw die getroffen wordt. En dat is, denk ik, ook in de beeldvorming wordt dat als veel ernstiger gezien als bijvoorbeeld een Bulgaar of een asielzoeker of een vluchteling die wordt aangepakt. Ja. Mag ik het zo zeggen?
Ja.
Klinkt misschien gechargeerd, maar.
Nou, daarom is het ook goed. Dan maken we even een stapje naar de aanbevelingen. Dat de commissie ook zegt dat de overheid aanspreekbaar moet zijn als hij dit soort gedrag vertoont. Dus dat ze daar op bij de rechter kunnen worden aangevallen en bestraft kunnen worden. Want dat is onacceptabel als je artikel 1 van de grondwet serieus neemt.
Oké, dat was dus die beeldvorming in de maatschappij. Hoe zag jij dat doorwerken? Of hoe zag die onderzoekscommissie dat doorwerken in de politiek?
Wat een interessant verhoor was, was zowel van oud-minister Henk Kamp als zijn toenmalige topambtenaar. Die toenmalige topambtenaar die vertelde dat hij bij de minister zei van je moet niet zo druk maken over die fraude, want er blijkt toch een relatief klein percentage, maar 5% of zo fraudeert. En Kamp die zei, nou dat klopt niet. Ik heb andere geluiden uit de samenleving en het is veel groter en massaler en wij moeten dit zo hard mogelijk aanpakken. En die topambtenaar zei tegen de commissie, ja, blijkbaar heeft iedereen zijn eigen waarheid. En hij is daarna vertrokken bij sociale zaken.
Ja, maar de waarheid van Kamp was dus niet echt een waarheid, maar een gevoel.
Het was een gevoel, ja. En dat is imago natuurlijk, wat framing voor elkaar krijgt. Dat het niet meer gaat om cijfers. Want in de beleving van Kamp was het zo van, ja, er is maar 5% fraude geconstateerd. Maar er is veel meer fraude als wij maar harder gaan controleren.
Zie je al recente voorbeelden dat het beeld een beetje aan het kantelen is?
Nou, je ziet dat er bij de rechterlijke uitspraken nu ook soms een uitspraak wordt gedaan dat de overheid onredelijk wordt gevonden. Dus er is een zaak in Apeldoorn waar de vrouw veel te weinig eten en drinken zou kopen per maand. En de gemeente die controleerde dat via de bankrekening. En die zei, dat is onwaarschijnlijk. Je moet gemiddeld €200 toch aan eten en drinken geven. En jij geeft maar €50 uit. Dat kan niet. Dus jij fraudeert, want dan krijg je elders eten.
Terwijl die vrouw gewoon daadwerkelijk weinig boodschappen deed, omdat ze het geld er niet voor had.
Ja, deze vrouw ging naar de rechter, of stapte naar de rechter. En die stelde haar in het gelijk dat de gemeente dit te kort door de bocht had besloten. Nou, dat is een hoopvolle uitspraak. Dat ze dus het verhaal van de klant tegenover een overheidsinstantie ook serieus nemen.
Ja. En in dat rapport, je legt al uit van er wordt heel breed verantwoordelijkheid gelegd bij Tweede Kamer, Eerste Kamer, journalisten ook. Maar de rechterlijke macht die werd ook genoemd, toch? In welke zin gebeurde
omdat
dat?
Omdat de bestuursrechters eigenlijk altijd de overheid gelijk gaven. Er is een klein groepje in Rotterdam geweest wat wel de belangen van de klant serieus nam. Maar die werd ook op zijn kop gezeten door de anderen. Van dat mag je niet doen. Ze hebben jaar in jaar uit de klachten dat er mensen echt gemangeld werden. En de vernieling ingeholpen. Hebben ze niet meegewogen in een besluit of een boete rechtvaardig was. En dat neemt de commissie de rechters heel erg kwalijk. En wat steekt, hoe zal ik het formuleren? Wat steekt, wat Pieter Omtzigt deze week in Trouw ook zei, wat hem echt irriteert, is dat ze tot op de dag van vandaag eigenlijk nauwelijks toegeven dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld.
Ja, jij hebt Omtzigt zelf gesproken, hè, daarover. Ja. Hij was heel kritisch over die bestuursrechters.
Ja. Ja, want de hoogste bestuursrechter die zei in zijn afscheidsinterview dat zij niet anders konden dan wat ze hebben gedaan. Ja, dan neem je dus geen verantwoordelijkheid.
Nee.
Terwijl iedereen dacht, omdat de bestuursrechters het elke keer bevestigen, is het blijkbaar oké. Maar iets wat bevestigd wordt is niet dan oké. Als mensen gewoon in de vernieling in worden geholpen.
Ja, en je hebt je ook verdiept in die aanbevelingen van die commissie. Wat heb jij daar uit opgepikt als eigenlijk meest praktische oplossingen?
Nou ja, om even bij de bestuursrechter te blijven toch maar. Want daarvan zegt de commissie, die moet dus losgekoppeld worden van beleid. Die moet gewoon helemaal onafhankelijk zijn. Waardoor ze weten dat ze ook de belangen van de klanten serieus moeten nemen. Waardoor ze niet meer van partijdigheid beticht kunnen worden. Dat is een heel belangrijke aanbeveling, denk ik. Maar een hele kleine, maar ook belangrijke aanbeveling is dat de commissie adviseert om onder brieven van de belasting, van de gemeente, van het UWV, dat er altijd een naam en telefoonnummer van zo'n ambtenaar moet staan. Zodat de burger altijd iemand kan bellen om opheldering te vragen, om uit te leggen waarom het niet klopt of whatever, maar in ieder geval dat de overheid niet meer een groot anoniem blok is waar je nooit iemand te spreken krijgt.
Ja, en dat als ze dat nummer bellen, dat ze dan geen computer aan de lijn krijgen, maar een echt sprekend mens.
Een echt mens. Ja. Die ook die brief weet dat dat besluit is genomen. En dat kan, het klinkt als iets kleins, maar ik voorspel je dat ambtenaren daar helemaal niet blij mee zijn. Maar het geeft wel de mogelijkheid om weer contact tussen overheid en burgers te creëren. Want daardoor hebben ze te lang niet doorgehad dat er zoveel fout ging. Een ander belangrijk besluit is natuurlijk om de overheid aansprakelijk te stellen als zij discriminerend gaan handelen.
Ja, want tot nu toe kon je die overheid op dat punt niet voor de rechter dagen. Hè?
Nauwelijks, nee. Nee, er is ooit een uitspraak gedaan dat, meneer Rutte, de huidige premier, die is veroordeeld omdat hij gemeenten had opgedragen Somaliërs te gaan controleren op fraude.
Dat was toen hij nog staatssecretaris sociale zaken was. Hè?
Precies, ja. Precies. Maar dat was een vrijblijvende veroordeling. Terwijl je eigenlijk veel strakker moet kunnen afdwingen dat de overheid onrechtmatig bezig is.
Ja, dat hij echt wetten overtreedt. Ja. En dat hij net als jij en ik daarvoor gewoon gestraft moet worden. Om het maar te zeggen.
En dan, dat klinkt heel technisch. Maar dat de Tweede en Eerste Kamer gewoon echt moeten gaan controleren of wetten tegen de grondwet ingaan. Dat kan ook helpen.
Dat klinkt als heel een omzicht onderwerp. Als ik het zo hoor.
Daarom ga ik er ook maar even verder niet op door.
Nee, want die heeft inderdaad pleit voor een grondwettelijk hof en dergelijke aanpassingen. Maar dat is een heel andere podcast waar we ongetwijfeld nog op terugkomen. Als we dat rapport nog even op de weegschaal leggen, dan is het allemaal heel somber. En de commissie zegt ook van morgen kan dit weer gebeuren. Is dat zo?
Nou, ik vind het een goede waarschuwing. Want we zijn natuurlijk alweer een paar jaar na de toeslagenaffaire. En er is eigenlijk nog veel te weinig veranderd. En dat komt natuurlijk omdat we eerst 9 maanden voor een kabinet aan het onderhandelen zijn. Dan weer verkiezingen en weer onderhandelingen. Dus de tijd om echt beleid te maken en rustig met dit soort dingen bezig te zijn is heel erg kort geweest. Maar het is wel nodig.
Ja. Want in de tussentijd zijn die ambtenaren nog steeds gewoon staand beleid aan het uitvoeren. En daar is niet zoveel aan veranderd.
Ja, ja. Maar toch heb ik wel hoop dat ze het gaan oppakken. Want in deze commissie zaten Kamerleden van alle partijen. Ze lopen er al een paar jaar achter aan dat het niet goed gaat. En de wil om er wat aan te doen, proef ik wel. Of het ze gaat lukken, moet natuurlijk blijken. Maar... ja. Er is wel wil. En er is ook bij de, wat we altijd rechtse partijen noemen, maar ook bij wat meer populistische partijen, die hebben ook echt wel gezien wat het voor effect heeft. En die willen ook dat dat voor de burgers beter gaat.
Ja.
Dus daar ben ik niet sceptisch over.
Oké, want als we inderdaad even inzoomen op de PVV, de grootste partij van het land, die zijn natuurlijk altijd sterk voor fraudebestrijding geweest. Maar iemand als Geert Wilders, die maakt zich ook heel boos over de toeslagenaffaire en de wantoestanden die dat heeft opgeleverd. Dus denk jij dat dit aan de formatietafel wel tot afspraken kan leiden om dit echt aan te pakken?
Ja, aan de formatietafel moeten ze het echt hebben over een ander toeslagenstelsel. Dat is een heel groot ding wat heel veel implicaties heeft. Maar elementen van de adviezen kunnen natuurlijk gewoon door de Kamer zelf geïnitieerd worden. Hoeven ze geen kabinet voor af te wachten. Ze kunnen gewoon aan de gang.
Kunnen gewoon vandaag aan de slag.
Ja, ze kunnen gewoon aan de slag.
Met wetswijzigingen Oké, en zie je dat gebeuren in de Kamer?
Of ik dat al zie gebeuren? Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk. Je ziet bijvoorbeeld dat bij de hersteloperatie was er een voorstel van een amendement van Renske Leijten en Pieter Omtzigt, omdat het kabinet wilde dat gedupeerde ouders die geld hadden geleend van hun familie, dat zij een bewijs overhandigden van een notariële akte. Anders kregen ze niet dat geld vergoed. Nou, dat vonden Leijten en Omtzigt idioot. Alsof je van die gedupeerden kan verwachten dat ze hadden bedacht dat ze naar de notaris moesten. Zo werkt het in het leven niet. Maar dat amendement werd dus afgewezen door de coalitiepartijen. Want het kabinet zag het niet zitten. Nou, de grap is nu dat de rechter dus onlangs heeft bepaald dat onredelijk was van het kabinet. Dus ze moeten alsnog die notariële eis eruit halen.
Ja, dat was ook een punt van Omtzigt waar hij in dat interview met jou nog even op teruggreep.
Ja, ja. Maar het is tekenend hoe moeilijk het is om als Kamer gezamenlijk op te treden. Terwijl je wel echt allemaal ziet dat er dingen veranderd moeten worden.
Ja, maar wat we dus in de afgelopen kabinetsperiode steeds hebben gezien is dat die coalitiepartijen elkaar wat dat betreft vast hebben gehouden en daardoor steeds dit soort dingen door de Kamer konden krijgen. Dat is nu ook minder, toch? Want het is wat meer, als er een nieuw kabinet komt, misschien wat meer afstand tot de Kamer.
Dat gaan we zien natuurlijk.
Ja, dus dat zou een hoopvolle ontwikkeling kunnen zijn.
Dat zou op dit punt echt hoopvol kunnen zijn, ja.
Dat die Kamer gewoon iets meer zijn zin kan krijgen.
Eigenstandig kan kijken of een wet wel uitpakt waartoe het bedoeld is. Of als het niet goed uitpakt, tussentijds kan bijsturen.
Oké, Esther, dit lijkt mij een mooi einde. Optimistisch, dankjewel voor je uitleg.
Graag gedaan.
En dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast wordt gemaakt door George Paul Henneberken en Michael Royal. Als u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toedraagt, neem dan vooral een abonnement op Trouw. En volgende week zijn wij hier weer. Tot dan.
Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.